Geliefde gemeente, we kennen wel de uitdrukking, het was een zwarte bladzijde, een zwarte dag. Zwart, de kleur van de nood. En toch noemden we de dag van gisteren niet zwarte donderdag, maar witte donderdag. En vandaag heet het niet slechte vrijdag, maar goede vrijdag. Ik zou zeggen, het is wel een zwarte bladzijde geweest, die vrijdag. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van de mensheid. Een zwarte bladzijde in de geschiedenis van Jezus. Die dag waarop Jezus onschuldig ter dood veroordeeld werd. Die dag waarop Christus moest sterven. En waar hij het uit moest roepen, wat we net zongen. Mijn God, hoe zwaar. En hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Een zwarte dag. Je zou zeggen, ook een zwarte dag voor de hemel. Want het kan toch niet zo zijn dat God de Vader, die zijn zoon lief heeft, het wel goed zou vinden zo. En toch zeggen wij, tegen gisteren, het was een witte donderdag. En toch zeggen we tegen vandaag, het is een goede vrijdag. Het is de beste vrijdag van het jaar. En die ene vrijdag van bijna 2000 jaar geleden, dat is de beste vrijdag die er ooit geweest is. Ook voor Jezus. Ook Jezus, die moest uitroepen, mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Ook de Heer Jezus zelf heeft gezegd, het is toch goed, het is toch het allerbeste, ik wil niet anders. En de Vader keurde het goed. De discipelen die hebben het ook goed gekeurd. Niet op die dag zelf, maar later wel. Later zijn ze het mee eens geworden en ze hebben gezegd, ja het is toch waar. Het is het allerbeste wat er ooit heeft kunnen gebeuren voor ons, dat Jezus stierf. Daar horen we van uit Hebreeën 5. Hebreeën 5, de versen 8 tot en met 10. Ook wel het gedeelte ervoor. Vers 7 zeker ook, maar ik begin nu bij vers 8. Die, hoewel hij de zoon was, nochtans gehoorzaamheid geleerd heeft uit hetgeen hij heeft geleden. En geheiligd zijnde zij allen die hem gehoorzaam zijn een oorzaak der eeuwige zaligheid geworden. En is door God genaamd een hoge priester naar de ordening van Melchizedek. Tot zover dit woord van God. Onder dit woord en boven de preek staat het lijden van Jezus goedgekeurd. Drie gedachten. Door Jezus, door gelovigen en door God. Het lijden van Jezus goedgekeurd. Door Jezus staat in vers 8 dat hij gehoorzaamheid geleerd heeft. Door gelovigen. Dan staat in vers 9 degenen die hem gehoorzaam zijn. En door God, de vers 10 staat, hij is een hoge priester genoemd door God. Dus als eerste het lijden van Jezus, goedgekeurd door Jezus zelf. De Heer Jezus keurde zijn lijden goed. De Heer Jezus heeft gezegd, zo is het goed. Dit lijden, dat wil ik doen. Ja, dit is het liefste wat ik doe. Maar dat is heel iets anders dan dat het voor hem gemakkelijk was. Dat hij kon zeggen, nou dit doe ik wel even. Integendeel. We hebben al geciteerd Psalm 22, mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt het lijden. Maar we zien het toch vaker in de evangelie. Hoe dichter het lijden, hoe dichter het bijkomt, dat lijden, het sterven, de kruisdood. Hoe meer je proeft in de woorden van de Heer Jezus, dat het hem aangrijpt. Johannes 12. Dan roept hij het uit naar zijn vader. Wat zal ik zeggen? Zal ik zeggen, Vader, verlos mij uit deze uren? En het is alsof de Heer Jezus zegt, dat ligt eigenlijk wel in mijn gevoel. Oh, als ik mijn gevoel zou laten spreken, dan zou ik bidden, Vader, verlos mij uit deze uren. Want er hangt zo'n donkere wolk boven mijn leven. Maar de Heer Jezus ging verder. Hij ging naar die hof van Gethsemane. Die donkere hof. Toen zei hij tegen de discipelen, blijven jullie maar hier. En drie discipelen gingen mee. En toen ging de Heer Jezus nog wat verder. En hij lag daar in de hof. Te worstelen. Vader. Indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. En er was maar geen schietgebedje. Dat hij zo even gebeden heeft. En dan weer met andere dingen zich druk maakte. Maar het was een intense worsteling. Hij bleef daar maar op de grond liggen. Hij bleef maar worstelen met zijn vader. O vader, indien het mogelijk is. Laat deze drinkbeker aan mij voorbij gaan. Dus daar lag het verlangen, zou je zeggen, van de Heer Jezus. Van zijn gevoel. O, als het kon, dat hij het niet hoefde. Want het was te zwaar. Zelfs voor Jezus. Voor zijn gevoel, voor zijn menselijke krachten was het te zwaar. En hij ging verder. Hij ging toch door. Hij werd gevangen genomen. Hij kwam daar voor die hof van Annas en Caiaphas. Hij kwam daar voor Pontius Pilatus. Het lijden werd almaar zwaarder. Almaar meer kreunde zijn lichaam eronder. En toen moest hij naar het kruis. En toen was het niet zo dat de Heer Jezus zei, oh dat kan ik wel. Want we zien hem daar als het ware struikelen. En de Romeinse soldaten die zeggen, ja maar hij moet wel met dat kruis naar Golgotha toe. Met die kruisbalk. Dus toen riepen ze Simon erbij. Simon, kom, draag dat kruis. We zien daar hoe Jezus Christus bezwijkt onder dat kruis. Hoe zwaar, letterlijk hoe zwaar en hoe smartelijk valt dat lijden voor heel zijn lichaam. En hij gaat verder, nog verder. Hij komt bij het kruis, wordt aan het kruis gespijkerd. Je hoort weinig klachten. Maar toch tenslotte, of eigenlijk hoor je helemaal geen klachten als hij daar gespijkerd wordt. Maar tenslotte als het dan donker wordt aan het kruis. Aarde donker. Je kunt niks meer zien. De vogels zwijgen, de mensen zwijgen. En Jezus worstelt. Hij worstelt daar aan het kruis met de dood, met de duivel. En hij draagt de toorn van zijn vader. Hij is er als het ware in de hel. En al die drie uur zwijgt hij. Als dan die duisternis gaat wijken, dan horen we weer roepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Het is geen gemakkelijk werk voor de Heer Jezus. Wat hij wel even zal doen. Het is iets, je zou zeggen, het gaat langs de rand van wat hij dragen kan. En dat is ook wat Hebreeën beschrijft. Vers 7. Die in de dagen van zijn vlees gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Met sterke roeping en tranen geofferd hebbende. Zie, dat is de schets van de weg van de Heer Jezus. Van het hart van de Heer Jezus. Ook wel op die momenten dat niemand dat zag. Dat hij geen klacht uitte. In zijn hart daar leefden gebeden en smekingen tot degene die hem uit de dood kon verlossen. Tot zijn vader. De vader die als enige de macht had om te zeggen, mijn zoon, het is genoeg. Die als enige kon zeggen, je hoeft niet naar het kruis. Hij kon hem uit de dood verlossen. Dat wilde hij niet en dat wilde Jezus ook niet. Maar het kon wel. En daar heeft Jezus naar geroepen, mijn vader. En er staat met sterke roeping. En tranen. Dus het was niet naar een zucht. Maar het was een schreeuw van zijn hart. Mijn God, hoe zwaar, hoe smartelijk valt dit lijden voor mijn gemoed. Ik houd het amper meer vol. Dat is de werkelijkheid geweest van het lijden van de Heer Jezus. Het is wat om te bedenken. Dat Jezus, die zo gewillig was. Zo 100% gewillig om te gaan. Dat hij toch bij tijden stilstond en zei, ik kan het amper. Dat Christus, die niet alleen mens was, maar ook God, door zijn Godheid ondersteund, dat zelfs hij het moest zeggen, ik kan het er nou en ook dragen. Wat een diep lijden heeft hij dan geleden, onpeilbaar diep. Het is ook wat daarom de apostel schrijft in Hebreeën in hoofdstuk 4, vers 16, of vers 15. Kijk even aan vers 16. Dat de Heer Jezus medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dus hij weet niet alleen van ons lijden, van onze nood, maar hij kent ook onze zwakheden. En je moet niet denken dat de Heer Jezus iemand is die erboven stond. En al dat lijden, dat was er dan wel, maar eigenlijk deed het hem niet. Hij was spijkerhard. Hij was niet spijkerhard. Hij had een teer gemoed. En een zwak lichaam. En dan wordt hier door de apostel verteld. En de Heer Jezus heeft het laten horen. Aan zijn discipelen. En iedereen daar aan het kruis, die mocht het horen. Waarom? Omdat wij het weten. Dat hij een grote hoge priester is die medelijden kan hebben met onze zwakheden. Dat hij in alle dingen verzocht geweest is gelijk als wij. Ja, meer dan wij. Want al was de Heer Jezus in zwakheden. Zijn Godheid heeft hem ondersteund. En als dat niet zo was, dan had hij het werkelijk niet volgehouden. Niemand van ons zou volgehouden hebben wat de Heer Jezus moest lijden. Niemand van ons kon dragen de volle toorn van God. Hij is dieper gegaan dan wij allen. En als Jezus dan zo dat klagen uit, dan wil hij dat wij dat weten. Waar nog meer heeft hij het verteld? Heeft hij het uitgeroepen? Met sterke roepingen en klagen en smeking staat er. Met sterke roepingen en tranen. Waarom? Hij zou kunnen zeggen, hij worstelde naar God toe. Hij heeft niet bij God vandaan geroepen, maar hij heeft maar naar God toe geroepen. Hij heeft zijn nood in het roepen voor God gelegd. Hier geldt eigenlijk wat staat in Jesaja 50. Ik wijk niet achterwaarts. Je zou soms kunnen denken, als de Heer Jezus dan zo klaagt, is die dan wel gewillig genoeg? Is die dan wel volmaakt? Of heeft hij gezondigd? Dat hij toch een stapje terug doet. Maar nee, hij heeft geen stap terug gedaan. Als hij één stap terug zou doen, dan had hij gezondigd en dan kon hij niet onze middelaar zijn. Maar de Heer Jezus heeft nooit een stap terug gedaan. Je zou kunnen zeggen, hij heeft wel eens stilgestaan. Daar in de hof van Gethsemane, die worsteling met zijn vader, stond hij stil. En daar keek hij de weg die hij verder moest. Hij dacht, moet ik nou verder gaan? En ik kan alleen maar verder gaan als ik het oog op mijn vader richt. Hij is daar geen stap terug gegaan. Hij is stilgestaan juist om verder te kunnen gaan. Hij is vooruit geworsteld. Moest dat dan nodig? Hij was toch de Zoon van God? Hij kon toch zo wel gaan? De schrijver zegt er iets over in vers 8. Hoewel hij de Zoon was. De apostel zegt, ik weet dat wel. Hij is de Zoon van God. En toch, als mens moest hij gehoorzaamheid leren. Dat is geen tegenstelling blijkbaar. Wij kunnen dat niet goed begrijpen. Hoe hangt dat nou samen? Hij is de Zoon van God. Hij is een die volkomen God. En tegelijk is hij ook volkomen mens. En als mens moest hij er doorheen. En moest hij worstelen. En moest hij strijden. Maar niet voor niets. Hij heeft, zegt de apostel, hij heeft gehoorzaamheid geleerd. Waar kun je dat dan zien? Zouden kinderen dat weten? Waar kun je nou de gehoorzaamheid van de Heer Jezus zien? Eigenlijk noemde ik het al een beetje. Hij heeft nooit een stap teruggezet. Hij heeft altijd wel even stilgestaan, maar dan ging hij weer. Al maar dichter naar het kruis. Al maar dichter naar het oordeel. En nooit één stap terug. Daar kun je het zien. Maar je weet het ook wel, dat gebed van de Heer Jezus. Hè? Dat gebed waar de Heer Jezus worstelde met zijn vader. In de hof van Gethsemane. Vader, indien het mogelijk is, laat deze drinkbeker van mij voorbij gaan. Maar, wat zei hij? Niet mijn wil, maar uw wil geschieden. En dat is die gehoorzaamheid van de Heer Jezus. Dat hij zegt, laat het maar precies zo gebeuren als u het wil. Het is goed, vader. Het is helemaal goed. Ja, hij was gehoorzaam. Maar moest hij dan gehoorzaamheid leren? Hij is toch nooit ongehoorzaam geweest? Dat is ook zo. Betekent hier niet, hij moest gehoorzaamheid leren in plaats van ongehoorzaamheid. Maar betekent, hij moest het leren in de praktijk. Hij moest het leren in nieuwe omstandigheden. Bevindelijk zou je kunnen zeggen. Als kind heeft hij gehoorzaamheid geleerd. Toen hij meeging met zijn ouders. En elke dag moest hij weer meer gehoorzaamheid oefenen. En aan het einde van zijn leven heeft hij de volle gehoorzaamheid geleerd. Gehoorzaamheid die groter is. Dan welke gehoorzaamheid ook maar. En geen mens. Zelfs in het paradijs zou zo gehoorzaam kunnen zijn. Adam en Eva, al zouden ze nooit gezondigd hebben. Zouden nooit zo gehoorzaam kunnen zijn. Want hij is gehoorzaam geweest tot in de dood. Ja, de dood des kruises. Hij is gewillig geweest om het allerzwaarste te lijden. Hij is gewillig geweest om de toorn van God op te vangen. Om de duivel in zijn gezicht te zien, om de dood op te zoeken. De volkomen gehoorzaamheid. En daar heeft hij dus geen stap in teruggezet. Hij heeft die gehoorzaamheid geleerd. Hij heeft die gehoorzaamheid in de praktijk gebracht. Hij heeft al maar meer en dieper zich aan de wil van zijn vader onderworpen. Ik zou kunnen zeggen, toen hij zich onderwerpen moest aan de wetten van zijn vader, dat ging vanzelf. Toen hij zich onderwierp aan de liefde van zijn vader, dat ging nog makkelijker. Waar hij zich onderwierp aan het woord van zijn vader, hij kon ook niet anders. Wist gij niet dat ik moest zijn in de dingen van mijn vader? Die gehoorzaamheid ging vanzelf. Maar deze gehoorzaamheid, dat kostte hem zoveel. Zich onderwerpen aan de toorn van zijn vader. Hij heeft allebei gedaan. Gelukkig. Hij heeft zich onderworpen aan de liefde van zijn vader. Omdat hij ons kan leren wat dat is. Hij heeft zich onderworpen aan de wet van zijn vader. Om ook voor ons die wet te vervullen. Maar hij heeft zich ook onderworpen aan de toorn van zijn vader. Ons enige behouden. Om ons van die toorn te kunnen bevrijden. En dat heeft hij niet half gedaan. Hij heeft niet tot het bijna het laatste gehoorzaam geweest. Maar tot het allerlaatste. Dat zien we aan het woordje geheiligd zijnde. In vers 9. Geheiligd zijnde. Je kunt dat ook vertalen met volmaakt zijnde. Daarachter zit hetzelfde Griekse woord als bij het op ene laatste kruiswoord van de Heer Jezus. Maar weer een vraag aan de kinderen. Weten jullie welk woord dat is? Het op ene laatste kruiswoord van de Heer Jezus. En de Heer Jezus riep, mijn God, waarom heb je mij verlaten? Hij riep, mij dorst. En toen? Toen riep hij, het is volbracht. Het is volbracht. Dat is hetzelfde in het Grieks, ongeveer hetzelfde woord zit erachter als hier, geheiligd zijnde. Dat betekent, hij heeft het afgemaakt. Hij heeft in zijn gehoorzaamheid het laatste beetje opgevolgd. De laatste druppeltoren van zijn vader heeft hij gedragen. Tot het laatste was hij daar gewillig. En als je ergens aan zou moeten twijfelen, waar het gaat om je zaligheid, dan toch niet hieraan. En je kunt wel twijfelen aan je eigen gewilligheid. Wil ik eigenlijk wel zalig worden? Wil ik de Heer Jezus wel kennen? Wil ik wel echt naar de hemel? Daar kun je aan twijfelen. Maar je hoeft er niet aan te twijfelen of de Heer Jezus gewillig is om zondaren zalig te maken. Hij is daarin volkomen geweest. Hij heeft daarin zich geheiligd. Tot het laatst toe heeft hij het werk, heeft hij het lijden goedgekeurd. Dat was het eerste. In de tweede plaats, het lijden goedgekeurd door gelovigen. Geheiligd zijnde. Als we met dat woord beginnen. Ik zei al, dat betekent dat hij tot het laatste toe zijn werk deed. En wat betekent dat nu? Als je dan kijkt, waar brengt dat hem? Dan zou je kunnen zeggen, hij heeft zijn opleiding afgerond. Dat is een beetje een onderbiedige vergelijking, maar ik zeg het toch even. Je zou kunnen zeggen, hij heeft nu het diploma van zaligmaker behaald. Geheiligd zijnde, volmaakt zijnde, afgerond zijnde. Hij heeft voor dit examen, het examen om zaligmaker te zijn, heeft hij een 10 gehaald. Geen 10 min. Maar een 10. Hij is nu volkomen geschikt om zalig te maken. En daarom staat het er zo. Als dan nu ons blik gericht wordt op ons. En wat betekent het nu voor gelovigen? Nou zegt hier de apostel. Let er dan eerst op wat zijn werk is. Hij is geheiligd. Hij is volmaakt. Hij is een zaligmaker die toen al het werk afgerond heeft. Dus die nu al het werk kan doen. Met zo kijk je er toch naar. Als je auto APK gekeurd moet worden. Dan ga je naar een garage waar staat RDW erkend. Daar is een keurmeester die zijn diploma heeft. Omdat hij toen zijn diploma heeft. Kan hij nu het goede werk doen? En dat is wat nu hier staat. Omdat Christus toen zijn werk gedaan heeft, kan hij nu zijn werk doen. Nu is hij geschikt om zalig te maken. En hij zal zalig maken. Zoals hij toen zijn werk afgerond heeft, zal hij nu ook zijn werk afronden. Hij zal ervoor zorgen dat mensen tot God gebracht worden. Dat mensen hun zonde kwijtraken. Dat mensen werkelijk eeuwig gelukkig worden. Zoals hier staat, hij is een oorzaak van de eeuwige zaligheid geworden. De eeuwige zaligheid, dat betekent opnieuw de volle zaligheid. Geen halve zaligheid, niet een zaligheid die op een gegeven moment afgelopen is, omdat het werk van de Heer Jezus daar niet meer genoeg voor was. Een oorzaak voor eeuwige zaligheid, voor volle zaligheid. En voor wie? Dat is een belangrijke vraag, toch of niet? Voor wie is nu die zaligheid dan? Als hij de reden is, de grond is, de bron is van een volkomen zaligheid. Mogen wij daarin delen? Zo moet je die vraag stellen. Is hij nu voor mij de zaligmaker? Is hij nou de oorzaak van mijn eeuwige zaligheid? Mag ik nou zien op Jezus weten dat het voor mij is, nu en voor eeuwig? Wanneer is het voor jou? Wanneer is het voor u? En die vraag moet je niet aan de kant schuiven. Och, we hebben nog wel andere dingen om ons druk om te maken. Beetje godsdienst is prima, maar niet te veel. Beetje mee bezig zijn, niet te veel. beetje over de Heer Jezus nadenken, niet te veel. Dat kan niet. Hier gaat het echt om. Leven of dood. En wie dan? Er staat degene die hem gehoorzaam zijn. Dus wanneer word je nou zalig door de Heer Jezus? Als je de Heer Jezus gehoorzaam bent. Oké. Dus dan moet ik veel doen. Goed luisteren wat er in de Bijbel staat. De wet, maar de wet houden, de wet niet overtreden. Lief zijn voor mijn naaste. Het voorbeeld van de Heer Jezus volgen. Nou, dat zijn allemaal goede dingen. Maar dat is niet wat hier bedoeld wordt. Ik hoop dat u al opgevallen is dat die woorden gehoorzaam er twee keer staan. In vers 8 staat dat Jezus gehoorzaamheid geleerd heeft. En in vers 9 staat dat de gelovigen degene zijn die gehoorzaam zijn. Gehoorzaam. Wat betekent dat dan? Dat betekent niet dat je een paar dingen doet of een heleboel dingen doet. Maar betekent dat je buigt. Want zo is de Heer Jezus gehoorzaam geweest. De Heer Jezus die heeft zich onderworpen aan zijn vader. Die heeft tegen zijn vader gezegd, vader hier ben ik. Hier ben ik als ik uw wet moet doen. Hier ben ik als ik uw woord moet uitdragen. Maar hier ben ik ook als ik uw toorn moet dragen. Hier ben ik helemaal. U mag me hebben voor helemaal en voor altijd. Nou, dat is dan ook de houding van het hart van de gelovigen. De gehoorzaamheid waar het hier over gaat, is diezelfde onderwerping. Zoals de Heer Jezus zei tegen zijn vader. Dat zo je ziel het zegt tegen de Heer Jezus. Hier ben ik. U mag me hebben. Gewillig gemaakt. En in Nederlands, omdat het woord zo bekend is, zou je het bijna vergeten. En toen ik het in Nederlands zo las, dacht ik er ook niet aan. Maar als je dan in de grondtaal het leest, dan zie je, daar zit net als bij ons het woord horen in. Het Griekse woord, gehoorzaam zijn, is net zoals bij ons woord gehoorzaamheid, gehoorzaam. Gehoorzaam. Ik moet even denken aan een kind dat een klusje moet doen voor zijn moeder. Misschien heb jij het ook wel eens gehad, dat je moeder zegt, hey, wil je even dit en dat voor me doen? Ja, is goed. En je loopt al. En je moeder die is nog tegen je aan het praten, maar jij gaat alvast je jas aantrekken en nou, zeg maar boodschappen doen. Ik kom terug. Je hebt inderdaad boodschappen gedaan. En je moeder zegt, nou, heb je de melk? Ja, maar hier heb ik de moeder, hier heb ik de melk. En heb je ook het brood? Nee, brood heb ik niet. U vroeg toch of ik melk wilde halen? Nee, ik vroeg ook of ik brood wilde halen. Ja, maar heb ik niet gehoord. Ja, dat begrijp ik wel. Je rende al. Je hebt helemaal niet geluisterd. Je dacht dat je luisterde. Je hebt het niet echt gedaan. En dan zie je gehoorzaam zijn. Dat vraagt om je oren. Eerst luisteren. En we kunnen naar God toe zo gemakkelijk denken. Dat we luisteren, of dat we doen wat hij zegt, terwijl we niet doen wat hij zegt. Omdat we maar de helft horen, de helft willen horen. Gehoorzaam zijn betekent luisteren. Misschien mogen we nu ook wel zeggen, het betekent kijken. Opletten. Zien op Jezus. Letten op het kruis. Maar dan zien we de man die er iets van begint te leren. We hebben het net gelezen. En de Heer Jezus die heeft aan het kruis in die donkerte gehangen en uitgeroepen. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Ze hebben al die mensen meegekregen. Ik zou kunnen zeggen, al die mensen rond het kruis die denken. Kijk, deze man is vervloekt. Hij is van God verlaten. Hier aan het kruis, dat vloekhout van het kruis. Zie wel dat er niks kan zijn met de Heer Jezus. Zie wel dat hij een bedrieger is. Hij zegt het eindelijk zelf. Mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? Zo zouden de mensen het kunnen denken. Het is maar goed dat hij daar aan het kruis hangt, die bedrieger. En straks moet hij weg, weg in de massagraf, om nooit meer gezien te worden. Er is ook een hoofdman over 100, een Romeinse soldaat, en die maakt het ook mee. Misschien denkt hij dit eerst ook wel. Maar hij stelt zijn oordeel nog uit. En hij wacht af wat er gebeurt met deze Jezus. Dan gaat die spons naar de Heer Jezus toe, want hij riep mij dorst. En dan is er een soldaat die hem een spons, die dus dat geeft, de Heer Jezus drinkt. En dan kan hij het uitroepen. Het is volbracht. En tenslotte geeft hij de geest en de Heer Jezus sterft. En die hoofdman over 100, die blijft opletten. Wat gebeurt er nu? Alles was al bijzonder aan het kruis. Wat gebeurt er dan nu als hij sterft? En waar eerst alles donker werd, begint nu de aarde te schudden en te beven. En anderen hebben het misschien niet eens in de gaten. Maar die hoofdman, die heeft opgelet, die heeft geluisterd naar de woorden van de Heer Jezus. En die weet, het is precies gebeurd toen Jezus stierf. Toen Jezus stierf, toen ging de aarde beven. En wat er nog meer gebeurde, weet hij niet, maar het was dan wel zo. Dat voorhangsel scheurde, de graven gingen open. Maar wat hij kon zien en wat hij kon horen, heeft deze hoofdman gehoord. En dan staat er, hij vreesde. En niet alleen de hoofdman trouwens. De hoofdman over 100 en die met hem Jezus bewaarde, ziende de aardbeving en de dingen die geschied waren, werden zeer bevreesd. Nou, dat hoort bij gehoorzaam worden. Zeer bevreesd worden. Het ontzagwekkende gaat zien. Het is zo groot, zo machtig, zo goddelijk, zo schuldig ben ik eronder. Bevreesd worden. Dat hoort bij gehoorzaam zijn. Dat betekent dat je geluisterd hebt wie God is en wie je zelf bent. Maar dat niet alleen. Waarlijk, zegt hij, deze was Gods zoon. Dat is de erkenning. Gehoorzaam zijn betekent erkennen wie hij is. Waarlijk, het is echt zo. Wat dan die andere mensen ook zeggen, dat maakt niet meer uit. Al zou de hele kerk, al zou de hele wereld niet geloven, als het woord van God naar je toe komt, dat je moet zeggen, waarlijk, zo is het. Jezus Christus is wel Gods zoon. Dat is ook aangrijpend. Ik heb in de voorbeden gebeden voor de Passion. Misschien weet u er iets van. Het wordt altijd op donderdag gehouden. Dat is een heel groot evenement. Komt heel uitgebreid op televisie. Daar gaat het over. Nou, een beetje over het lijdensverhaal van de Heer Jezus. Er zijn een heleboel dingen die er niet klinken. Het gaat eigenlijk niet over zonde. Maar het allerergste wat niet klinkt is precies dit. Het gaat niet over God. En daarom is het geen evangelie. En daarom is het zo nodig, hè, dat we verlangen dat degene die het gehoord of gezien hebben, dat die alsnog in aanraking komen met de evangelie en dat ze komen tot dit punt. Waarlijk, deze was Gods zoon. Daar kan dus ook geen toneelspel naspelen, daarom is een toneelspel ook sowieso niet gepast. Toen is het gebeurd en het woord laat het ons horen. En de Heer vraagt om ons antwoord. Keurt u Jezus goed? Bent u het eens met alles wat Jezus moest dragen? Bent u het ermee eens dat dat nodig was vanwege onze grote zonde? Bent u het ermee eens dat alleen Jezus Christus de oplossing is, de uitweg voor die grote nood? Bent u het ermee eens dat hij inderdaad veel meer is dan een mens? Gods zoon. En dan nog één ding. Misschien is de hoofdman er ook gekomen, maar dat weten we niet. Dat staat hier niet. Eén ding waar de Heer dan om vraagt. En nu? Als je het erkent, als je vreest, wat doe je dan? Gehoorzaam geworden zijnde. Dat betekent dat je jezelf uit handen geeft. Dat is de echte gehoorzaamheid. De gehoorzaamheid tot het einde. Dat je niet op een afstand blijft staan en zegt, ja, het is eigenlijk wel waar. Het is wel ernstig. Het is wel wonderlijk. Het is wel goed. Of wat u dan ook van zegt. Die op afstand blijft staan. Maar dat je buigt. Dat je gewonnen geeft. En ik hoorde zojuist in de consistorie gisteren, was er een jongerenavond, en er werd de vraag gesteld. Ik voel nu in mijn hart dat ik de Heere Jezus nodig heb. Mag ik nu voor Jezus kiezen? Zou uw antwoord zijn. Voelt u dat ook? Als ik nu in mijn hart voel dat ik de Heere Jezus nodig heb, mag ik dan nu voor de Heere Jezus kiezen? Nou, misschien is dat woord kiezen niet helemaal het goede woord. Maar ik wil wel zeggen, hoe lang wil je het anders uitstellen? Hoe lang wil je nog bij de Heer Jezus wegblijven dan? Zou het goed zijn als die hoofdman over 100 gezegd had, waarlijk, deze is Gods Zoon, morgen kijk ik verder. Of overmorgen misschien, als Pasen is, dan wil ik eens horen wat ik ermee kan. Op die dag, toen Christus indruk maakte op zijn ziel, op die dag was het moment dat hij zijn gewonnen had mogen geven. En vandaag is de dag waar de Heere vraagt, buigt u voor mij? Kun je nog bij me wegblijven? Kun je nog andere dingen kiezen? Ja, maar ik kan niet kiezen voor Jezus. Nou, dat is goed om erachter te komen. Maar dan moet je niet zeggen om dan bij de Heer Jezus weg te blijven. Maar dan moet je juist zeggen om nou dat hart dat niet kiezen kan. Dat hart dat niet geloven kan. Om het hart nou voor hem neer te leggen. Die hem gehoorzaam geworden zijn. Dat betekent degene die zeggen, Heer, u mag me hebben. Doet u het maar. Niet morgen. En al helemaal niet volgend jaar of ooit als ik ouder ben. Maar vandaag wordt Christus verkondigd. En vandaag vraagt hij aan u, keurt u mij goed als zaligmaker? Bent u ermee tevreden? Of wil je nog meer? Een ander. Wil je zelf wat doen? Of hoeft het eigenlijk niet zo nodig voor je? Keurt u hem goed? Als zaligmaker. Als degene die alleen u redden kan. En u ook volkomen redden kan. Vertrouwt u dat het waar is? Dat hij de oorzaak is van de eeuwige zaligheid? Dat daar niet aan hoeft te twijfelen of hij er wel voor zorgen zal. Maar dat bij hem in zo goede handen ligt. Dat je zo zeker weten mag dat je met deze Christen niet beschaamd uitkomt. Dat er niets aan zijn werk mankeert. Al mankeert er alles aan jezelf. Al moet je zeggen, wie ben ik? Waarom zou u mij willen hebben? Dat is de vraag niet. Waarom zou u hem moeten hebben? En dan zie je vanzelf. Dan kun je er niet meer omheen dat hij ook u wilde hebben. Dat de Heer ook zegt. Hier ben ik nou zo. Ja, het is nou mijn vreugde. Ik doe niets liever dan dat. Verloren zondaren zalig maken. Als het tweede en als het derde, de goedkeuring door God. Zoals er al staat, hij is van God genaamd. God, waar was hij? Waar was hij in het lijden van Jezus Christus? Kijk, als we dit gedeelte lezen, Hebreeën 5, een paar versen terug. Dan zeggen ja. De Vader heeft tot Jezus gesproken. Gij zijt mijn Zoon. Nee, dan heb ik u gegenereerd. Dat heeft hij al gezegd van eeuwigheid. Als je dan verder kijkt in het evangelie, dan weten we, verschillende keren heeft de Vader tot Jezus gesproken. Gij zijt mijn Zoon, in welk ik mijn welbehagen heb. En de tweede keer zei hij erbij, hoort hem. En dan denk ik weer terug aan het vorige punt. Hoort hem. Want dit is mijn geliefde Zoon. Dat heeft de Heer Jezus gezegd bij de Jordaan. Dat heeft hij gezegd op de berg van de verheerlijking. Maar nu, in Gethsemane, toen de Heer Jezus zo tot zijn Vader riep. Waar was de Vader? Hij had zich teruggetrokken. Hij stuurde alleen een engel. afstand. En de Heer Jezus ging verder. Het werd al maar erger. Al maar meer kwam hij alleen te staan. En de Heer Jezus sprak altijd goed van zijn vader. Maar die vader sprak niet goed van de Heer Jezus. Waar was nou de ondersteuning van de hemel toen Jezus daar zo eenzaam stond op het schavot bij Pilatus? Waar was de ondersteuning uit de hemel toen hij bezweek onder zijn kruis? Vader trok zich allemaal verder terug, zodat de Heer Jezus tenslotte moest uitroepen, mijn God, waarom hebt gij mij verlaten? En de mensen die zeiden inderdaad, als die bij God hoorden, dan ging het niet zo. Als de vader aan zijn kant stond, dan zou hij hem niet zo hebben laten weggaan. Zie je wel dat het niks is? De vader heeft hem afgekeurd. Ja, dat is het lijden wat de Heer Jezus moest doordragen, waar hij doorheen moest gaan. Maar niet alsof je, niet zo dat God het werkelijk afkeurde. Integendeel, de vader stond als het ware wel op afstand. En heeft het niet gezegd. Maar wel gedacht, ja mijn zoon, zo gaat het goed. Zo gaat het precies goed. Maar hij moest zwijgen. Zefanja zegt, hij zal zwijgen in zijn liefde. En de zwaarvader zweeg in zijn liefde. Moet je over nadenken. Menselijk zegt, we kunnen niet weten hoe precies Gods gedachten zijn, maar menselijk gesproken, wat heeft het de vader gekost om niet het voor zijn zoon op te nemen? Om niet al die vuile beschuldigingen weg te slaan met één klap? Hij moest zich inhouden. Hij moest zwijgen. Hij moest zijn zoon verlaten. Hij zweeg in zijn liefde. Tot het allerlaatst. Tot de zoon het laatste gedragen heeft. En toen ging hij spreken. Om zo te zeggen, de Heer Jezus heeft het niet meer gehoord. Toen was de Heer Jezus gestorven. Hij heeft het pas 2 dagen later gehoord. Toen hij opstond. Maar de Vader heeft het wel al om laten horen. In die dingen die hoofd van overhonderd eigenlijk al zag. De aarde beefde. De steenrotsen scheurden. Voorhangsel ging van boven naar beneden open. Dat laatste spreekt nog wel het meest. Van boven of de hemel kwam daar als het ware die stem die dat voorhangsel scheurde. Die zei, nu is mijn zoon gestorven. Nu is het werk volbracht. De vader keurt het goed. De Hebreeënbrief schrijver die vertelt het zo. En is van God genaamd een hoge priester. Naar de ordening van Melchizedek. Je zou kunnen zeggen, God heeft het al van tevoren gezegd. Al van eeuwigheid. En in de psalmen. We hebben psalm 110 gezongen. Gij zijt priester in de eeuwigheid naar de ordening van Melchizedek. Dus God heeft het al eerder gezegd. En daarom is hij ook gegaan. Daarom heeft hij het offer gebracht. Maar zoals hier de schrijver het zegt, is, nu zegt de vader, het werk is volkomen. U hebt het werk van hoge priester volledig goed gedaan. En als u nu in de hemel zit, dan kan ik, als ik het zo mag zeggen, het is alsof de vader zegt, dan kan ik iedereen u aanbevelen. Dan kan ik tegen alle mensen op heel de wereld zeggen, dan kan ik elke predikant laten verkondigen, dat er een hoge priester is in der eeuwigheid. Dus hij was niet alleen als hoge priester geroepen, maar is ook als hoge priester geslaagd. En hij krijgt nu de eer van de hoge priester. Misschien mogen we dat wel het eerste noemen. Hij krijgt de eer van de vader. Vader heeft gezegd, het is volkomen goed. De Heer Jezus, die zei in het hoge priesterlijk gebed, Johannes 17, Vader, ik heb uw naam verheerlijkt op de aarde. En toen bad hij, en nu, verheerlijk mij, gij Vader, met de heerlijkheid die bij u had in de wereld was. Vader, ik heb u verheerlijk toch? Dat was ook zo. En nu zegt die Vader, verheerlijk dan uw zoon. Daar heeft de Vader nog even mee gewacht. Tot de zoon klaar was met al zijn werk. En toen heeft hij zijn zoon verheerlijkt. Toen heeft hij het zelfs aan de aarde laten voelen. Het is volbracht. En ik ben het ermee eens. De hemel, die heeft het aan de aarde laten horen. De Vader, die heeft het aan zijn zoon laten horen. En u mag het woord aan ons laten horen. Hij is een hoge priester, een volkomen hoge priester. En valt u dat ook bij? Zegt u, nu is de Heer Jezus het zo waard, dat hij de eer ontvangt. In Openbaring 5, er staat dat het straks gezongen zal worden in de hemel. Het lam dat geslacht is, is waard te ontvangen de eer en de aanbidding en de heerlijkheid. En dan in vers 12 verder. Want gij hebt ons schoon gekocht met uw dierbaar bloed. Iedereen die zich herkennen mag in het tweede punt. Iedereen die hem gehoorzaam geworden is, die gaat de Vader bijvallen. En die zegt, ja, hemelse Vader, het is waar. Hij is een hoge priester, hij is de enige echte hoge priester. Hij is een volkomen zaligmaker. Ja, Vader, u geeft hem de eer op uw troon. Ik geef hem ook de eer, als het ware op de troon van mijn hart. Wat is die dan geschikt nog steeds, als de Vader hem goedkeurt? Als de Vader zegt u, ik keur het goed tot in eeuwigheid. Dan is die niet alleen toen een geschikte hoge priester, maar nu ook. Hij is niet gestopt met hoge priester zijn. Maar nog leeft hij om te bidden. Hij bidt voor al zijn kinderen. En hij bidt voor degenen die nog door zijn woord in hem geloven zullen. Jezus Christus is nooit gestopt met hoge priester zijn. En hij zal hoge priester zijn. Tot die laatste dag, tot hij wederkomt. Dan is zijn priesterschap voorbij. Dan blijft zijn koningschap over. Maar nu is hij het. Nu leeft hij daar in de hemel. Om de zaak van de zaligheid te bevorderen. Om al maar meer mensen te brengen tot die zaligheid. En om iedereen die in hem gelooft erbij te bewaren. Zoals hij gezegd heeft, Vader. Degene die gij mij gegeven hebt, heb ik bewaard. En niemand uit hen is verloren gegaan dan de zoon der verderfenis. Hij heeft de zijnen op het kruis vastgehouden. En hij zal de zijnen tot in eeuwigheid vasthouden. En nog één keer, wie zijn dat die daarin delen? Als u hoort dat God de Vader hem goedkeurt. Keurt u hem dan ook goed? Want het zal zo zijn. God zal diegene goedkeuren die Jezus goedkeuren. Of anders gezegd, bent u met Christus tevreden? Dan is Christus met u tevreden. Amen.